Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen en wel uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in dat tweede vers van Psalm 98. Ook vanavond doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen een belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen daarna uit Psalm 6 het 9e vers. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Het is het 9e vers van Psalm 6. En aan ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees, dat is van ons lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Ik noem u als de schriftlezing voor deze middag Genesis 3, vanaf vers 1 tot en met vers 15. En daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, terwijl de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen dezes hof zullen we eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren, en ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte dezes hofs. De Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet zoudt eten? Toen zeide Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en zijn zegen vragen over dit ons samen zijn. Heere, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons in deze middag samenbrengt rondom uw woord. U hebt ons nog in het leven gelaten, niet alleen gespaard, maar ook verdragen. Want Heere, wie zijn wij toch dat we zouden kunnen zeggen dat we het ons waardig hebben gemaakt? We moeten toch voor u belijden ook vanmiddag dat wij zondaren zijn. Dat we u vanuit onszelf niet zoeken, niet bedoelen, maar onszelf bedoelen, onszelf zoeken. Eerovers van God, zondaren zijn, Heere, overtreders van al uw geboden. En al is het waar dat het bij niet ieder van ons dat op dezelfde wijze eruit komt en er even duidelijk eruit komt, dat er mensen zijn die in openbare zonde leven, maar dat er ook mensen zijn die in verborgen zonde leven. Heren, we komen er toch geen van allen onderuit, principieel, dat wij zondaren zijn die geneigd zijn u en de naaste te haten. En Heren, dat is onze natuurstaat. Daarin zijn we gekomen door onze diepe val in Adam. Daarin hebben wij onszelf terechtgebracht. We hebben uw beeld verloren. En Heren, dat komt u terug eisen in ons leven. Want u hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen. En nou weet u of we met deze dingen bezet zijn in uw huis. Of dat onze gang naar dit bedehuis gestempeld heeft. Dan zijn, Heren, dat we hier gekomen zijn uit gewoonte, of op welke manier dan ook maar dat we er nog nooit over begonnen in te zitten. Dat we dat beeld van u kwijt zijn en dat u het terugvraagt. Dat we onszelf nooit hebben gezien in onze afzichtelijkheid vanwege de zonde voor uw aangezicht. En dat er daarom ook nooit behoefte aan genade is gekomen en herstel in de gemeenschap met u. We bidden van u, Heere, als dat zo is, wil ons dan vanmiddag opzoeken met een ontdekkende zegen. Dat uw pijlen dan doel zullen treffen, dat wij dodelijk gewond zullen worden, dat we niet meer voort kunnen leven in ons oude leven, dat wij hier anders weggaan dan dat wij hier gekomen zijn. En dat wij gevoelen, Heere, dat wij niet kunnen sterven zoals we geboren zijn, maar dat de zaak tussen u en ons hart moet worden opgelost. Zou u willen geven dat als wij deze dingen ervaren in ons leven, Heere, dat onze blik geslagen wordt op de Heere Jezus Christus? Want als we deze dingen ervaren in ons leven, dan kunnen we het op allerlei plaatsen zoeken waar het niet te vinden is. We kunnen op allerlei manieren proberen onze gerechtigheden voor u op te richten, maar alleen uw gerechtigheid redt van de dood, die u geopenbaard hebt in de Zoon van uw eeuwige liefde. Heere, wilt u dan door uw Heilige Geest ons maar ogen geven om op de Heere Jezus Christus te zien, zoals dat volk moest zien op die koperen slang, dat we zo zullen zien op die verhoogde slang, op Golgotha, beeld van Christus die daar gehangen heeft. Tot een verzoening voor de zonde. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat we ons zalig zullen kijken aan hem. In die overgave des geloofs. Niet meer steunend op iets van onszelf, maar alleen op zijn gerechtigheid die volkomen is. En alleen hopend op zijn offeranden, die geheel door u is aangenomen en genoegzaam is tot de zaligheid. En steunend op zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Heere, wilt u zo aan uw volk gedenken, wie deze worsteling niet vreemd is, die dit mogen kennen uit hun eigen leven, die er iets van hebben mogen leren verstaan van wat McChain dichtte: ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Maar dan kent u niet alleen hun staat, Heer, u kent ook hun toestand. Dan weet u ook hoe het er met uw kinderen voor staat. Het kan licht zijn en hun hart kan vrolijk zijn in u, de levende God, maar het kan ook donker zijn, Heer. De zonden, ze kunnen zo levend zijn geworden weer. En er kan een verachtering in de genade zijn. Uw volk is in zichzelf ook nergens te goed voor. En ze hebben het blijvend van uw genadewerk nodig. En er kunnen wegen gegaan moeten worden, Heere, tegen vlees en bloed in. Wegen waarin geen hand voor ogen gezien kan worden. Uw weg door de zee en uw pad in grote wateren. En er kan zoveel aanvechting en twijfelmoedigheid en wankelmoedigheid zijn, Heere. En de aanvallen van de vorst der duisternis, die kunnen zo gevoeld worden. En het kan soms zo ver weg lijken, alsof er nooit iets geweest is. Maar u mocht ons dan maar onderwijzen vanmiddag en ons terugbrengen. En verlevendigen. En ons hoofd omhoog heffen. En ons uw gunst doen aanschouwen. Heere, u weet wat we nodig hebben. Mogen we zo elkaar aan u aanbevelen, ook in alle tijdelijke zorgen en noden, van ziekte of ouderdom, of andere omstandigheden die zorgvol of verdrietig zijn. Wat het ook is, Heere, ook als de blijdschap en vreugde is in ons leven vanwege de dingen die u gegeven, geschonken hebt, laten het dan uw goede tierenheden maar zijn die tot bekering leiden. En wat het dan ook is in voorspoed of tegenspoed, dat het ons nader tot u zou brengen, Heer, en aan u zou verbinden. En dat we onze troost en sterkte alleen zouden zoeken bij u, o bron van troost en licht. Mogen we zo bidden voor deze gemeente. Wilt u ook hier, Heer, uw godswonderen verheerlijken. Gedenk zo de broeders van van de kerkenraad, wilt u ze geven wat ze nodig hebben om het volk voor te gaan overeenkomstig uw heilig woord. Denk onze broeder, weliswaar niet meer aan deze plaats verbonden, maar toch nog in dit midden. Dat u ook hem nog geven alles wat hij nodig heeft, nadat u ook zijn omstandigheden kent. Ontfermt u zich zo over uw knecht die geroepen wordt vanmiddag uw woord hier te verkondigen. Wilt u hem aangorden met kracht uit de hoogte. De bediening van uw heilige geest niet onthouden, Heere, wil de hemelen toch scheuren en nederkomen. Met die noordenwind van ontdekking en die zuidenwind van vertroosting. En zo uw wonderlijk werk onder ons verrichten in spreken en in luisteren. We bidden voor deze wereld in nood, het werk, alle diaconale werk wat verricht mag worden. Het werk van de zending, van de evangelisatie. We bidden voor de vervolgde kerk die onder zulke moeilijke omstandigheden leven moet soms, Heere. Zucht in werkkampen, strafkampen, gevangenissen. Gemarteld wordt, die onder beestachtige omstandigheden soms moeten leven. Heere, de Satan is machtig, maar u bent almachtig. En u mocht uw almachtige kracht dan ook maar doen ervaren. En u mocht hem maar blijmoedigheid en standvastigheid geven. Zodat ze als leesbare brieven daar mogen staan. En dat ook zo nog velen voor u mogen gewonnen worden. Op die onmogelijke plaatsen. Denkt u ook aan uw volk Israël. Wil het nog toebrengen naar uw belofte tot de gemeente die zalig wordt. Het is toch onze oudste broeder, Heere. En er staan toch rijke beloften voor uw volk in de schrift. Wilt u ze zelf maar vervullen, opdat ook zij tot de erkentenis van de Heere Jezus Christus mogen komen. Wilt u zo aan ons allen denken, Heere, in welke omstandigheid dan ook maar, vanmiddag geven wat nodig is in alle dingen, dat uw woord zijn loop zal mogen hebben. Dat er gesproken mag worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest, en dat alles zal uitlopen op de eer en verheerlijking van uw driemaal heilige naam, die te loven en te prijzen is tot in der eeuwigheid. Hoor en verhoor ons zo in de vergeving van onze zonden, uit enkel genade, Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zijn de adventsweken weer ingegaan en in die weken dan staan we stil bij de komst of de voorgeschiedenis van de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Dan staan we erbij stil hoe God zijn Zoon uitgezonden heeft tot redding van de wereld. Een zaligmaker der wereld, zoals de schrift zegt. De Heere Jezus Christus die is verordineerd om de middelaar te zijn in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En die in de tijd ook is gekomen, beloofd, maar ook gekomen is. In de volheid des tijds geworden, uit een vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. De komst van Christus, de verwachting van die komst, Advent. Je zou je natuurlijk af kunnen vragen, waar begint Advent in de Bijbel eigenlijk? Waar begint Advent? Het zou heel goed kunnen zijn dat u zou zeggen, dominee, we hebben samen Genesis 3 gelezen. Zou het niet beginnen bij dat 15e vers, het laatste vers van wat wij samen hebben gelezen. Dat bekende vers, de moederbelofte, hè, waar de Heere tegen de slang zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dan wordt het vrouwenzaad beloofd. Uiteindelijk een belofte van de Heere Jezus Christus die in de wereld komen zal. Zou daar Advent nou niet beginnen met die belofte, die moederbelofte. Zo genoemd omdat het eigenlijk de moeder is van alle verdere, alle latere beloften in de schrift. Die in zijn kern in deze belofte eigenlijk al te vinden is. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen tegen u, als wij Advent laten beginnen in de schrift in Genesis 3 vers 15, dan zijn we, dacht ik, toch te laat. We moeten het nog iets eerder zoeken. Waar dan? Wel, ik dacht eigenlijk dat wij naar vers 9 toe moesten. Waar de Heere naar Adam toe gaat en tot hem zegt, waar zijt gij? En bij dat opzoeken van Adam door de Heere wil ik u vanmiddag met de hulp des Heeren een ogenblik bepalen. U vindt dus onze tekst in dat 9e vers, het laatste gedeelte, deze woorden, waar zijt gij? Dat is, dacht ik, een adventsvraag. Waar zijt gij? En die willen we vanmiddag overdenken. Twee gedachten vragen daarbij dan onze aandacht. Wij horen in de eerste plaats dat dit is een ontdekkende vraag. Maar in de tweede plaats ook dat dit is een ontfermende vraag. Dus de adventsvraag, waar zijt gij, is in de eerste plaats ontdekkend. En in de tweede plaats ook ontfermend. Voor wij daarover gaan nadenken, gaan we eerst samen zingen. We doen dat uit Psalm 65. Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend. En zuivert gij, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. Gemeente, zullen we straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 2, vers 6. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En wat er verder volgt in dat zesde vers van de tweede psalm, zullen we dat dan zonder verdere aankondiging na het amen zingen. Psalm 2, vers 6. Geliefden, wij worden vanmiddag bepaald bij de adventsvraag, waar zijt gij? En wij horen in de eerste plaats dat dit is een ontdekkende vraag. Onze tekst volgt direct op de allerdroevigste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. De Heere die had de schepping in het aanzijn geroepen, de mens als het pronkjuweel daarop geplaatst. Alles was heerlijk, de Heere overzag het en hij zei, alles is zeer goed. En wat God en de mens betrof, niet verstoorde die relatie. Zij wandelden met elkaar als vrienden. Alles was goed. Alles was zaligheid. Alles was heerlijkheid. Alles doorademd van Gods gunst. U weet hoe het gegaan is. De Satan in de gedaante van een slang heeft Eva verleid om te eten van die boom waarvan de Heere gezegd had: gij zult daarvan niet eten, want ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Eva heeft toch daarvan gegeten, ze heeft ook haar man Adam gegeven. En zo zijn zij in zonde gevallen. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ze begonnen te vrezen voor de Heere. En ze hebben zich verscholen in de hof, in het geboomte. Adam, hij was niet alleen het hoofd van het menselijk geslacht, maar ook het verbondshoofd, van het werkverbond. En toen Adam zondigde, zondigde de mensheid in Adam. Dat kun je ook zo lezen in Romeinen 5, moet u nog maar eens nalezen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, die doorgegaan is tot alle vlees in de welke allen gezondigd hebben. Toen Adam viel, toen vielen wij. Toen Adam zondigde, toen zondigden wij. Adams ongehoorzaamheid is onze ongehoorzaamheid. Adams schuld is onze schuld. Wij komen zo op deze wereld, behept, bezet met de erfzonde, erfschuld en erfsmet. Toen Adam in de zonde viel, toen kwam hij terecht in de geestelijke dood. Dat kan natuurlijk ook niet anders, want waar een mens zich losscheurt van God die de bron van het leven is, dat blijft niks anders dan de dood over. Zo kwamen wij in de geestelijke dood terecht, onderworpen ook aan de tijdelijke dood. En als de Heer het niet verhoedt, ook aan de eeuwige. Maar als dat verschrikkelijke gebeurd is, de schepping van de Heere als het ware verwoest, de mensen beeld verloren, de Satan aan is gaan hangen, God verlaten, vaarwel gezegd, dan komt God met deze vraag. Die vraag die de Heere stelt, die is ontdekkend van aard, is ook onze eerste gedachte. Een ontdekkende vraag. De Heere die zegt tegen Adam, waar zijt gij? Waar ben je, Adam? En dan moeten wij vanmiddag die vraag natuurlijk goed begrijpen. Als de Heere aan Adam vraagt, waar zijt gij? Dan vraagt hij niet in de eerste plaats, Adam, waar zit je? In de zin van, op welke plaats, op welke locatie ben je? Maar de Heere die bedoelt hier allereerst te vragen naar zijn toestand. Adam, in wat voor toestand ben je nu gekomen? Waar zijt gij? Wat is er nou met je aan de hand, Adam? Het is eigenlijk een aanklacht tegen Adam. Adam, heb ik je niet goed geschapen en ben je niet goed uit mijn handen voortgekomen? En was tussen ons alles niet in orde dan? Heb ik je dan niet alles gegeven wat maar te geven was, wat je nodig had? En was dan niet alles zeer goed? Heb ik je niet bevolen dat je van alle boom mocht eten, maar van die ene niet? En heb je dat nou toch gedaan, Adam? Je wist toch dat je dan de dood zou sterven? Als je die weg van ongehoorzaamheid zou gaan? En heb je dat nou toch gedaan en ben je daarom nou in zo'n beklagenswaardige en diep treurige toestand terechtgekomen? Adam, waar zijt gij? Het is als het ware een dagvaarding voor Adam. Adam, wat heb je gedaan? Niet alleen voor jezelf, maar voor de hele mensheid. Jij, hoofd van het menselijk geslacht en hoofd van het verbond der werken. Die vraag die de Heere aan Adam stelt, die komt vanmiddag ook tot ons. Ik zei reeds, Adam, dat zijn wij, dat bent u, dat ben ik. Wij zijn kinderen van Adam. Nakomelingen van Adam. Wat Adam deed, gaat ook ons aan. Adams val is onze val. Maar Adams toestand waarin hij gekomen is, is ook onze toestand. Wij zijn in dezelfde situatie terechtgekomen als hij. Van huis uit zijn wij ook allen geestelijk dood. Immers los van God. Er is niemand meer die God zoekt, ook niet tot één toe. Wij liggen allemaal van nature buiten de gemeenschap met God. Zonder God in de wereld, zegt de schrift, vreemdelingen van de verbonden der belofte en daarom ook geen hoop hebbend. Buiten de gemeenschap met God liggen wij, onder de vloek van God, onder de toren van God. Om eigen schuld in Adam, maar het is wel een keuze die we met ons doen en laten in gedachten en woorden ieder ogenblik bevestigen. Diezelfde vraag die de Heer hier nou aan Adam stelt, die komt nu ook tot ons. Waar zijt gij? En geliefden, dat is nou ook voor u een ontdekkende vraag vanmiddag. De Heer die zegt als het ware tegen u en jou, in wat voor toestand bent u gekomen? Het kan helemaal geen kwaad als wij deze vraag vanmiddag een ogenblik beter bezien. Wat bedoelt de Heere daar nou mee? Kijk, als zo'n vraag komt, in welke toestand bent u? Ja, dan zou je daar natuurlijk volgens je eigen gedachten op kunnen antwoorden. In wat voor toestand ben ik eigenlijk? Nou, laat ik er eens over nadenken. Wat vind ik daar eigenlijk van? Hoe zal ik dat eens bekijken, deze vraag? Maar laat ik maar gelijk zeggen vanmiddag, dat doet eigenlijk helemaal niks ter zake. Wat u ervan vindt. Waar zijt gij? Kijk, niet uw gedachten of uw mening is daarvoor bepalend, maar het gaat om Gods gedachten. Wat de Heere daarvan vindt, dat is uiteindelijk van doorslaggevend belang. Daar gaat het om. Dus deze vraag, die moeten wij zo opvatten wanneer we hem een beetje aanscherpen. Waar zijt gij in de ogen van God? In welke toestand bevindt u zich volgens de Heere? Hoe oordeelt hij nou over de staat van uw ziel en over de toestand van uw leven? Waar zijt gij? Straks, geliefden, zullen we allemaal op onze eeuwige bestemming zijn. Wie weet hoe spoedig. Maar waar zal dat wezen? Weet u het waar u zult zijn? Het antwoord op die vraag wordt bepaald door het antwoord op de vraag waar u nu bent. Waar u nu bent, zult u straks zijn. Dat wil zeggen als er niks verandert. Als u nu zonder God bent, zult u straks zonder God zijn. Als u nu vrede met God hebt, dan zal die vrede er tot in alle eeuwigheid blijven, ongestoord. Waar zijt gij? Dat is een allesomvattende vraag van levensbelang. En die vraag die stelt de Heer aan Adam als u hem gaat opzoeken, maar ook vanmiddag aan u, om u aan het denken te zetten. Want het is toch waar, geliefde, dat velen over deze vraag nooit nadenken. In de wereld is deze vraag helemaal niet in tel. Je zou aan iemand kunnen vragen, waar bent u in de ogen van God? Wat is uw toestand eigenlijk volgens de Heere? En iemand zou tegen je kunnen zeggen, nou, dat weet ik eigenlijk niet, het interesseert me ook niet. Trouwens, ik weet niet eens of God wel bestaat en ach, ik kan me er ook niet druk om maken. Bovendien, ik ben druk zat met allerlei andere dingen. Vraagt u het maar aan een ander. Ik heb verder geen interesse, bedankt. Ik moet nodig verder. En je wordt afgescheept en Mensen gaan hun gang, dank u. Ik heb er geen belangstelling voor. En in de kerk, zou het daar veel beter zijn, denkt u? Wat zou dan het antwoord zijn op deze vraag? Waar zijt gij in de ogen van God? Hoe oordeelt hij over uw leven? Ach, je moet eerlijk zeggen dat dan ook veel mensen niet over deze vraag nadenken, niet echt. We zijn godsdienstig, de ene meer dan de andere. We doen allemaal mee met het gemeenteleven, de ene meer dan de andere. We gaan allemaal naar de kerk, de ene wat vaker dan de andere. En we leven zo ons godsdienstige leventje. Dominee, je moet echt niet denken dat ik een werelds mens ben hoor. Ik geef ieder het zijne, ik lees mijn Bijbel en ik bid elke dag. Jawel, maar waar bent u? Waar zijt gij? Hoe is uw toestand in de ogen van God? Hoe oordeelt de Heere over uw leven? Wat bedoelt u? Nou, heel eenvoudig, kunt u sterven? Bent u daar klaar voor? Zijn uw zonden vergeven? Bent u gewassen en gereinigd door het bloed van het lam? Wel, maar dat kan toch geen mens weten? Oh nee, dat kan je wel weten en dat moet je weten. Ook sterker nog, u moet u haasten om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Als de catechismus vraagt in die allereerste openingsvraag, wat is nou uw enige troost beide in leven en sterven? Dan moet de leerling daar het antwoord niet schuldig blijven. Dan zegt hij, nou dat weet ik niet. Komt er een heel ander antwoord. Dat ik niet meer het eigendom van mezelf ben. Maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is mijn enige troost. Beide in leven en sterven. Nou, dat hoop ik dan maar, dominee. Ja, dat hoop ik ook met u. Maar ik wil u wel vragen vanmiddag, wat is nou de grond voor uw hoop? Hoe bent u daar dan aan gekomen? Tja, waar zijt gij? Dat is een ontdekkende vraag die eerlijk beantwoord moet worden tussen God en uw hart. Laten wij ons toch niet vergissen, geliefden. Er zijn zoveel mensen die leven hun godsdienstige leventje. Ze zijn niet koud en ze zijn ook niet heet. Ze lijken als het ware op die van Laodicea. Maar dan zegt de Heere ondertussen wel, ik zal u uit mijn mond uitspuwen. De Heere die wil ons aan het denken zetten vanmiddag over de toestand van onze ziel. Er moet antwoord komen op die vraag van de Heere. Waar zijt gij? Want ook in uw leven, geliefde, ligt er die aanklacht van God. U bent goed uit mijn handen voortgekomen. U hebt in adem en door uw leven van elke dag mij ook verlaten. Dat is eigen schuld. U hebt zich van mij losgescheurd. En u bevindt zich net als Adam hier in de hof. In die diep treurige toestand voor mijn aangezicht. U bent een verloren mens. U bent een goddeloze. U bent een opstandeling tegen mijn troon. Weet u dat? Verstaat u dat? Doorziet u uw lot. Een mens kan altijd proberen daar verontschuldigingen tegen in te brengen. Maar de Heere die legt deze vraag aan ons hart. En hij zegt, bent u in Christus? Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het is in Christus of het is buiten Christus. Maar dan is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hebt u uw zonden ontdekt en hebt u die leren bewenen voor Gods aangezicht? Bent u ermee gevlucht tot de Heere Jezus Christus? Hebt u ermee gebroken? Hoe is het in je leven? Ben je een christen of een naamchristen? Vreest u de Heere oprecht? Of bent u een mondbelijder? Is het echt in je leven? Of bent u een huichelaar? Je zegt, ja dominee, maar dan moet je eens luisteren. Kijk, ik geloof heus wel hoor. Jawel, de duivelen geloven ook. En ze sidderen Duivelen, die geloven ook alles wat er in de Bijbel geschreven staat. Letter voor letter, ze weten dat het waar is. En ze sidderen. Maar behouden zijn ze niet. Zullen ze ons nog tot een voorbeeld zijn? Omdat ze er nog voor beven, als ze denken aan wat de Schrift over hen zegt. Het oordeel dat voor hen al vaststaat. U zegt, jawel, maar ik weet heus wel wat er in de Bijbel staat, hoor. Jawel, dat wist Judas Iscariot ook. Hij had met de Heere geleefd en omgewandeld. Maar hij is wel verloren gegaan. U zegt, jawel, maar als ik dat woord lees en hoor, hè, de prediking van het woord, dan blijf ik echt niet onbewogen onder de dominee. Ik denk er heus wel over na, soms ook ernstig. Ik ben echt wel eens bevreesd, ook daarvoor. Luistert u, Felix was dat ook, maar hij is niet behouden. U zegt, jawel, maar ik hou van goede preken, echt waar. Dat moet allemaal niet zo oppervlakkig blijven, dat mag best diep gaan, dat hoor ik graag. Dat deed Herodes ook, hij hoorde Johannes de Doper gaarne, maar hij is wel in de hel. U zegt, ik wil met Gods volk ook de dood sterven. Ik zou bij hen willen behoren in hun uiteinde. Jawel, dat zei Biliam ook. Die wilde ook met de rechtvaardigen sterven. Maar hij is in de eeuwige rampzaligheid. En daarom, geliefde, je moet je niet op de been houden met zandgrond. En daar het huis van je hoop op bouwen. Maar de Heere die vraagt je vanmiddag op de man en de vrouw af. Waar zijt gij? Wat is nu uw toestand, jouw toestand voor God? Zondaar, indien u uw toestand zag zoals God die ziet, dan zou u geen rust meer hebben, alvorens u vrede met God zou vinden in het bloed van Christus. Als u uzelf een ogenblik zou zien zoals God u ziet, dan zou u geen oog dicht meer doen, alvorens u gered bent door het bloed van het Lam. Als u uzelf een ogenblik zou zien en Gods volk heeft zichzelf ooit zo leren zien enigermate. En ziet zichzelf regelmatig op deze manier. Want dat is een les die de Heere begint in ons leven. En waarmee Hij doorgaat. Ons ontdekt aan onszelf. Dan krijgen wij een walg van onszelf. Waarom? Vanwege die poel van bederf hier van binnen. En vanwege ons leven voor Gods aangezicht. Tenzij u gelooft in Christus en u bekeert tot God, zult u zeker omkomen. Zult u daar vandaag aan denken. En zult u daarom vandaag bedenken wat tot uw vrede dient. Waar zijt gij? Is God uw God? Is Christus uw verlosser? Hebt u uw zonden beleden en vergeving daarvan ontvangen? Nee, ik vraag niet of u uzelf vergeven hebt, maar of God u vergeven heeft om Christus wil. Geldt het nou voor u dat de Heere nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden zal, omdat de Zoon van God voor u de straf gedragen heeft en de prijs van de ziel betaald heeft op de vloekheuvel Golgotha? Is de Heere begonnen uw leven te vernieuwen naar zijn beeld? Zo niet, dan bent u nog altijd in die ellendige toestand van uw verloren leven. Waar zijt gij? De Heere komt met deze vraag tot Adam en ook tot u en jou vanmiddag, om ons te ontdekken aan onze zonde en schuld. Als zouden wij dan voor het eerst zo voor zijn aangezicht komen te staan, onze schande blootgelegd, worden die wij zijn, ach, we kunnen heel wat lijken in eigen ogen en ook in het oog van andere mensen. Kan heel wat lijken wat uiteindelijk niets is, maar de Heere die zegt, nou eerlijk zijn vanmiddag, wie bent u in mijn ogen? En er zal niets ons helpen, dan kunnen wij geen beroep doen dat we een gemeentelid zijn wat zo voortreffelijk is. En we kunnen geen beroep doen op ons ambt van dominee of ouderling of diaken. Moet allemaal niet mee, moet allemaal door genade zalig worden. De grote vraag is, wat is uw toestand? Bent u in een staat van de dood of van het leven? Bent u in de staat van Gods genade? Of bent u in de staat van uw onbekeerlijkheid? En op die vraag van de Heere, waar zijt gij, moet Adam met zijn schuld voor de dag komen. Eerlijk voor God terechtkomen. De Heere die gaat er met Adam ook over spreken. En zo komt hij via Adam bij Eva en via Eva bij de slang. De Heere onderzoekt het. De schuld wordt ordentelijk voor ogen gesteld. Doet de Heer altijd in het leven, werkt er nooit overheen, maar hij gaat er doorheen. Want schuld moet beleden en vergeven worden, gereinigd door het bloed van Christus. Wij willen het graag vergoeilijken, verkleinen, compenseren. Maar de Heer brengt het in het leven van zijn kinderen eerlijk voor de dag. Daar begint hij mee en dat gaat al voort. Ontdekkende genade. En toch, geliefde, hoe pijnlijk dat is en hoe moeilijk dat is en hoe vernederend dat ook is. Het is toch zo zegerijk als we eerlijk voor God gemaakt mogen worden. En eerlijk een antwoord voor de Heere mogen gaan geven. Waar zijt gij, o God, ik ben in een toestand van diepe ellende. Ik ben walgelijk in uw ogen. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ja, wij, onze vaderen tevens. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. U kunt naar recht een einde met mij maken. U kunt mij wegwerpen van voor uw aangezicht. Zegerijk als we eerlijk mogen zijn voor God. Alle stand verloren, uitgepraat en uitgewerkt. Niks meer overeind te houden. Dan kan de Heere wat voor ons doen. Zo wordt het waar. In die weg waarin plaats gemaakt wordt voor de bediening voor Christus. Dat die armen met goederen vervult, maar rijken ledig weg zijn. Want wat was nou de achtergrond van de vraag van de Heere? Waarom gaat hij nou naar Adam vragen nou hierom? Omdat hij zijn genade, zijn ontferming aan hem wil gaan openbaren. En zo kom ik dan ook tot mijn tweede gedachte, namelijk, deze vraag is niet alleen ontdekkend van aard, maar ook is dit een vraag vol ontferming. Het is onze tweede gedachte, daar moeten we nu ook op gaan letten. Een ontfermende vraag. Geliefde Adam, die heeft tevergeefs geprobeerd zich te verbergen voor de Heere. Hij heeft tevergeefs geprobeerd zich aan het oog van God te onttrekken. Hoe vreselijk moet die vraag in zijn oren geklonken hebben. Het komt zo tot je als je dit hoofdstuk leest. Hè. Altijd was daar volkomen vrede, volkomen harmonie. Maar als je dan in vers 8 leest en zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof. Dat was anders dan alle keren daarvoor. Ze zijn weggekropen in het geboomte. Hem die zij hebben lief gehad, die vrezen zij nou, dat blijkt duidelijk uit vers 10. Ze hebben gezien dat ze naakt zijn. Ze durven de Heere niet meer onder ogen te komen. Ze staan daar in de naaktheid van hun schande. En nou zijn ze weggevlucht, weggekropen in het midden van de hof, achter het gebladeren in de struiken. Wat een dwaasheid eigenlijk, als je denkt dat je voor de Heere kan wegkruipen. Zijn ogen doorlopen immers de ganse aarde. Jona had dat ook gedacht. Hij moest naar Nineveh, maar hij ging precies de andere kant op. Met zo'n schip de zee op. Wat een dwaasheid eigenlijk. Het was voor de Heer ook helemaal niet te wonderlijk om een storm op de zee te wentelen, te werpen. En Jona te arresteren in volle wateren. Wie denkt er te kunnen vluchten voor de Heer? Dan komt de Heer opnieuw daar in de hof. Ze horen hem. Aan de stem van de Heere, dat hij in de hof wandelt. En als hij dan gaat vragen, Adam, waar zijt gij? Het zal een vrees hebben aangejaagd, dat blijkt zo uit het verband. Daar is de Heere, nu moeten zij vrezen, wat zal hij hen doen? Ze hebben het zich waardig gemaakt. Dat hij hen weg zal doen van voor zijn aangezicht, wat hebben ze eigenlijk te verwachten? En toch als de Heere vraagt, waar zijt gij? Al is het ook een ontdekkende vraag die hen vrees aanjaagt. Het is toch het eerste adventteken waarvan we lezen in de Bijbel. Want hier gaat de Heere God naar Adam vragen. En in Adam gaat hij vragen naar het ganse menselijk geslacht. Adam gevallen, met hem de hele mensheid. Maar nu gaat de Heere hier naar Adam vragen en met hem naar die mensheid. Verloren in zonde en schuld. O, hij had een nieuwe mens kunnen maken die wel in zijn wegen zou wandelen, vergoed een einde met Adam en Eva. Maar dat doet de Heere niet. Hij gaat hen opzoeken in zijn genade, in zijn ontfermen. Dat zit achter deze vraagstelling, die scherp gepunt is. Spurgeon zegt ergens eerst de wet, de scherpe naald van de wet, dan de gouden draad van het evangelie. Dat zegt iets over de prediking, hoe er gepreekt moet worden. Maar dat is deze vraag ook, een scherpe naald van ontdekking, maar die brengt wel met zich mee die gouden draad van het evangelie. Waar zijt gij? De Heere gaat Adam opzoeken. Als er niemand is die naar God vraagt, als er geen mens is die naar de Heere vraagt, dan gaat de Heere naar Adam en in hem naar het menselijk geslacht vragen. Dat is een teken van Gods ontferming. Daaruit blijkt zijn onbeschrijfelijke zondaarsliefde. Liefde zo verbazingwekkend en zo goddelijk dat geen mens ooit maar zou kunnen uitdenken. Waar zijt gij, Adam? Waar bent u, mens die ik gemaakt heb, die nu van mij bent afgevallen? Oh, wat wilde de Heere zich toch diep vernederen in deze vraag. Dat is toch zo? Het is toch de Heere die Adam opzoekt? Het is toch de Hoge, de Heilige, de Almachtige, de Schepper die hier zijn maaksel opzoekt? Of weet je wat te begrijpen was geweest, geliefden? Als Adam en Eva naar God waren toegekropen, zich vernederd hadden, geroepen hadden om genade, om vergeving van de grote schuld die ze op zich hadden geladen. Dat was te begrijpen geweest, maar dan lees je helemaal niks van. Adam komt niet naar de Heere toe en Eva komt al evenmin. Maar hier is het de Heere die hen opzoekt. De Hoge en Heilige God die komt vragen naar een verloren goddeloze opstandeling tegen zijn troon. Het is de omgekeerde wereld. En dat is altijd zo in de evangelieprediking, geliefden. Niet alleen hier in het Oude Testament, waar nu als het ware de evangelieprediking begint, hier in die roeping van Adam, waar zijt gij? Maar je zou kunnen denken aan dat nieuwtestamentisch woord, en dan denk ik een ogenblik aan de apostel Paulus. Wat hij zegt tegen de gemeente van Korinthe, dan zegt hij, wij dan, gezanten van Christus wegen, wij bidden u alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade, en dan nog een keer, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Moet je over nadenken. Weet je wat te begrijpen zou zijn vanmiddag, geliefden? Dat wij allemaal, ik van de kansel en u vanuit uw stoelen, allemaal hier op de vloer zouden neerknielen en God aanroepen om zijn genade. Maar weet je wat er nou gebeurt onder de evangelieprediking? Nou komt God in Christus tot u en hij knielt hier als het ware voor u neer. Wij bidden u alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Een biddende God, een smekende Christus, die naar u toekomt. Of u zich niet wil laten redden, of u het niet met hem wil wagen, of u niet wil leven van zijn volkomen bloedstorting, voor u gedaan aan de vloekheuvel Golgotha. De omgekeerde wereld, kunt u het nog begrijpen, geliefde? Is toch niet te begrijpen? De Heer die Adam opzoekt, Christus die ook u in deze middag opzoekt. Dat is nou de evangelieprediking. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Het is altijd zo dat God de eerste is. Altijd. Hij was het in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen hij die weg tot de zaligheid uitdacht en zich een gemeente verkoor tot het eeuwige leven. Dat kwam niet bij u vandaan of bij mij hoor, dat was Gods zaak. Hij was de eerste. En dat is hier, dat zien we in onze tekst, dat is hier direct na de zondeval ook zo. Als hij dat gaat uitwerken in de tijd, dan is hij de eerste die de mens gaat opzoeken en hem bekend maken met het evangelie van vrije genade. En als hij een zondaar toebrengt tot de gemeente die zalig wordt, dan is hij weer de eerste. Er is niemand die naar God vraagt. Maar als hij zijn zoon in het hart openbaart door de Heilige Geest, je uitzendt in het hart, dan is hij de eerste. De Heer wordt altijd gevonden van degene die naar hem niet vragen. En tot het volk wat hem niet zocht, zegt hij, ziet, hier ben ik. En na ontvangen genade. Het blijft altijd hetzelfde, geliefde. Hij is altijd de eerste, ook om dat genadewerk in het hart vast te houden. Als er genade in uw leven is, waar ligt het dan aan dat het er nog steeds is? Dat ligt toch niet aan ons? Wij zouden ons toch al lang en breed losgezondigd hebben van de genade. Wij zouden toch al lang en breed de Heer alsnog terug hebben toegekeerd. Wij zouden toch al lang bezweken zijn op de zee van Satan. Maar het is toch God die zegt, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En weet je er dan niet van dat je genade kent in je leven. En dat het allemaal zo onmogelijk was weer. Dat het misschien wel zo leek alsof er nooit iets geweest was. En ach, de zonde was weer zo levend geworden. En het was zo duister van binnen. En je kon er allemaal niet bij. En de vreugde in het woord was helemaal zoek. En als je bad, er leek geen gebed door het plafond heen te komen. En het was allemaal zo koud geworden van binnen. En de duivel zei, ach, je hebt het je allemaal maar ingebeeld. Het is toch nooit wat geweest. En je kon niet meer buigen je knieën op dat plaatsje waar de Heer je liefelijk omhelst had. En ach, het was een en al onmogelijkheid. Maar toen zat je in de kerk, misschien ging je er wel naartoe omdat een ander zei dat je gaan moest. Want zelf had je geen zin en zelf zag je ook het nut er eigenlijk niet van in. Hoe zou dat toch allemaal kunnen helpen? Zo door en zo dood. En toen werd er gepreekt. De dominee die schoot een pijl in zijn eenvoudigheid. Hij wist het verder ook niet, maar God wist het. En je kan het helemaal niet verklaren hoor, want moet ik dat nou zeggen in alle eenvoudigheid, dat in een onderdeel van een seconde maakte God het allemaal anders. Hij raakte je met het woord. Hij deed de hoop opnieuw verlevendigen en de liefde opnieuw ontvlammen en het geloof dat begon weer te branden in uw hart. En je zag niemand anders dan Jezus, alleen je werd overweldigd door de genade en de liefde van God. Onverklaarbaar. En zo koud en zo kil en zo dodig als je in Gods huis kwam. Zo verblijd en zo verheugd en zo teer en zo verbroken ging je eruit. Is die waar het zo gaat? Zo gaat het toch. We houden het niet vast hoor, God doet het. Als wij in de hemel komen, dan zal dat echt niet zijn omdat wij zo'n groot geloof hadden. Omdat wij zulke goede gelovigen waren. Omdat wij zulke keurige mensen waren. Waar de Heer toch verschrikkelijk blij moest zijn, mee moest zijn. Maar ach, dan zullen we daar alleen maar kunnen zingen van zijn goede tierenheid. Omdat hij het begonnen is en hij het vasthield. Dat goede werk wat ik begonnen heb, dat zal ik ook voleindigen, zegt hij. Tot op de dag van Jezus Christus. En hier zie je dat nou ook weer. Nou gaat de Heer vragen naar Adam. Waar zijt gij? Maar zo gaat hij vanmiddag ook naar u vragen in de prediking van het woord. Waar ben je? Daar zit Gods liefde achter. U bent goed en naar zijn evenbeeld geschapen, maar u bent van hem afgeweken. U hebt dat beeld verloren, eigen schuld. En nou horen we vanmiddag in die vraag de ontfermingen van God, dat hij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Nou horen wij in deze vraag van Advent, waar zijt gij doorklinken? Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Weet je wat er zo staat in de tekst? En de Heere God riep Adam. Hij riep Adam, daar zit kracht achter. Adam was kennelijk ver weggekropen er in het midden van de hof. En je kan het zo begrijpen, maar wie zal God in deze toestand onder ogen durven komen? Dat weten we als goed is ook uit ons eigen leven wel. Maar wie Adam dan ook is en wat hij ook maar gedaan heeft, het houdt de Heer niet tegen, hoe ver hij ook was afgeweken, hoe verstrikt hij ook zat in de netten van de boze. De Heere die gaat roepen met die krachtige roeping, ook vanmiddag, Adam, of hoe je heet, waar zijt gij? Al ben je ook nog zo goddeloos, al heb je ook nog zo verhard tegen alle roepstemmen van het evangelie in. Vanmiddag opnieuw klinkt die vraag van Gods ontferming. Waar zijt gij? O, als de Heere niet naar Adam en in hem naar het menselijk geslacht was gaan vragen, dan was er nooit verlossing gekomen. Want onze tekst, geliefde, dat is nou de voorbode van dat gesprek wat dan plaatsvindt, waarin de Heere uiteindelijk tegen de slang gaat zeggen, en ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen, en gij zult het de verzenen vermozzelen. Die moederbelofte waarin de Heere dat vrouwenzaad gaat beloven, wat de kop van de slang zal vermozzelen, zeker. Die slang zal de verzenen van dat vrouwenzaad vermozzelen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, toen de Heere hing aan dat kruis op Golgotha, je zou kunnen zeggen, toen werden zijn verzenen verbrijzeld. Maar toen hij daar hing, bebloed en uitgetogen, met die doornkroon op zijn hand, dorstend, toen hij het uitriep, het is volbracht, toen vermozzelde hij de kop van de slang. Wel zijn verzenen vermozzeld, zijn hielen, maar de kop van de slang. Ach, geliefden, en daarom is onze tekst niet alleen een voorbode op vers 15, die moederbelofte, maar daarom is onze tekst nou ook geheel en al met Christus verbonden. Omdat God gaat vragen naar een verloren mensenkind. Daarom zal het advent worden. En daarom wordt het vervolgens kerst. En van daaruit alle heilsfeiten die nog zouden volgen. Als de Heere naar een mens gaat vragen hier in paradijs. Maar ook vanmiddag hier in Voorburg. Dan kan dat alleen omwille van de Heere Jezus Christus. Die immers de prijs van de zonde betaalde met zijn dierbaar bloed. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die als de tweede Adam in de plaats van de eerste Adam ging staan. Die zich vernederde, ja vernietigde. Tot in de vervloekte kruishout toe. Die zonder zonde was, maar voor ons tot zonde gemaakt werd, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. O, wat een oneindig diepe straf moest Christus doorlijden in de plaats van de zondaar. Zondag 15 zegt, hij moest de toren van het ganse menselijk geslacht dragen. Hij moest de ganse rampzaligheid doorlijden die zijn gelovigen tot in alle eeuwigheid in de hel zouden moeten doormaken. De Vader zette hem de beker van zijn gramschap aan de lippen die hij tot de laatste druppel toe moest ledigen. Zonder de minste verschoning. Hij werd niet in het minst gespaard. De Vader zei als het ware tot zijn Zoon, waar zijt gij? Dat was voor Christus wel een ontdekkende vraag. Hij werd aangeklaagd, gedagvaard door het goddelijk recht. Maar voor hem was het geen ontfermende vraag. Het zwaard van God ontwaakte tegen zijn metgezel. Hij moest boeten en de prijs van de ziel opwegen in de goddelijke weegschaal van het heilige recht. En voor hem was er geen vertroosting, geen ontferming. Hij moest in één woord verloren gaan in de plaats van de zondaar. Maar zo geliefde verwierf hij nu een volkomen verzoening voor een volkomen zondaar. En nu kan God in Christus naar ons gaan vragen in zijn ontferming. Waar zijt gij? En zo mag de evangelieprediking ook vanmiddag uitgaan. Kom toch tevoorschijn, kom, want alle dingen zijn gereed. De Heere Jezus Christus is gekomen. Hij heeft de prijs van de ziel betaald. Laat u nu met God verzoenen door zijn volkomen borgtocht. Dat is nou je antwoord op die vraag vanmiddag. Waar zijt gij? Adam en Eva, ze kwamen op die vraag tevoorschijn. De Heere heeft zijn genade ook aan hen geopenbaard. Maar hoe gaat het nou bij ons? Blijven wij, om zo te zeggen, in de struiken van onze zonde zitten? En blijven wij zitten in het verzettende verschansing van onze ongerechtigheid? Waar zijt gij? Hier wordt het bloed van Christus geopenbaard. Het is een vraag vol ontferming. Kom toch tevoorschijn, erken uw schuld. Maar ik wil u wassen daarvan met dat bloed dat reinigt van alle zonde. Maar hoe moet u ontvlieden, geliefden, als u op zo'n grote zaligheid geen acht neemt? Dan zal toch niets u kunnen helpen als u deze Christus verwerpt. Als u dit bloed onrein acht. Als u deze vraag uit uw leven wegschuift. Hoe moet het dan toch met u gaan? Dan zal er voor u toch geen slachtoffer overblijven. Dan moet u verloren gaan. En dat niet alleen om uw overtreding tegen de wet. Maar vooral ook vanwege de verwerping van het evangelie. Maar nou wordt deze vraag nog verkondigd. Ontdekkend van aard, zeker. We moeten met onze schande voor de dag komen. Maar ook zo vol genade. De Heere, laat het u nog verkondigen. Nou, als je nou de slechtste man of vrouw, jonger of meisje van Voorburgen omstreken. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ach, probeer niet uzelf zalig te maken, want er gaat toch niks worden. Probeer niet zelf uw gerechtigheid voor God op te richten, want dat gaat toch nooit lukken. Kolbrugge zou zeggen, werp die heiligingskrukken maar ver van u weg, want u komt er toch de berg Sion niet mee op. Zullen allemaal vergeefse pogingen blijken, zal alle zandgrond blijken te zijn. Alleen dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten zalig worden. En dat is de naam van de Heere Jezus Christus. O Adam en Eva, ze hebben gezien dat ze naakt waren. Ze hebben zich verstopt met vrees en beven daar in de bladeren. Ze hebben zich een schort van bladeren gemaakt. Maar de Heere die gaat dat van ze afnemen. Hij gaat een rokken van vellen geven. Er heeft bloed gevloeid. Het wees heen naar dat bloed van de Heere Jezus Christus. Ach, dat hebben wij nou ook nodig. Ze hebben gevreesd voor de Heere. Zouden wij niet vrezen voor de Heere? Wij kunnen de Heere ook niet onder ogen komen, de schande van onze naaktheid. Wij hebben ook bedekking nodig en een betere bedekking dan van bladeren. Laten wij toch niet denken vanmiddag dat wij in onze onverzoende zonde voor God kunnen verschijnen. En laten wij niet denken dat we voor Hem kunnen bestaan in de lompen van onze vermeende eigen gerechtigheid. Als we dat denken, geliefden, dan hebben we net zoveel reden als Adam om te vrezen. Wij kunnen hem slechts ontmoeten in die mantel die hij zelf heeft bereid. Hier voor Adam en Eva, maar zo ook voor ons die mantel der gerechtigheid die nou in Christus aangedaan wordt. Die klederen des heils die hij geweven heeft met die gouden draden van zijn dierbaar lijden en sterven. En die zijn nou gereed. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Dat was de nodiging waarmee de knechten van de koning van die koninklijke bruiloft Matteüs 22 moesten uitgaan. En ze werden allen genodigd. Bij de kwaden en goeden. U ook vanmiddag. Waar zijt gij? Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Kom uit uw verlorenheid. En doet nou aan de Heere Jezus Christus. Bij Hem is nog veilige beschutting. Tegen de toekomende toren te vinden. Heeft de Heilige Geest u ontdekt vanmiddag aan uw verloren bestaan. Och, dan herkent u deze vraag ook in uw eigen leven. Als u ontdekt wordt aan uw ellende. Als u met die jongste zoon bij de trog van de zwijnen terechtkomt, wordt er dan geen roepen geboren. Ach Heere, waar bent u? Waar is God mijn maak die de psalmen geeft? In de nacht. O, de Heere hoort dat roepen zo graag, als wij naar hem gaan vragen. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij hoort niet alleen, maar hij verhoort. En hij zal zich openbaren, zoals Paulus dat zegt. En het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. Voor het eerst en dan ook opnieuw. als wij ook bij vernieuwing roepen, waar zijt gij? Een kind des Heren, na ontvangen genade, zo gaat het toch? Het is bij een klein kind, hè, als je in de V&D loopt of zo, met een van je kinderen of met meerdere. En er is er een zoek, dat kan toch zomaar gebeuren? Als je even niet oplet of dat kind niet oplet en wegloopt. Dan loopt zo'n kind daar rond te dwalen. Dan ziet die vader niet meer of moeder niet meer. Dan roept die papa, mama, is dat wat anders dan deze vraag? Waar zijt gij? Zo zijn er tijden in het leven van Gods kinderen dat ze alle zicht kwijtraken. Dat ze geen hand voor ogen kunnen zien. En dat deze vraag ook bij vernieuwing naar voren komt, naar boven komt. Heren, waar zijt gij? Waar bent u, Heren? Als ze zelf op dwaalwegen zijn geraakt, of als de Heer om wijze redenen zijn aangezicht een ogenblik van hen verbergt. En toch de Heer die laat zijn kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Dan komt hij toch op zijn tijd en op zijn wijze. En dan zegt hij het, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En de bruidskerk die mag het zeggen, dat is de stem van mijn liefste, ziet hem, hij komt. Springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. En als hij ons hoofd omhoog heft en zijn gunst doet aanschouwen, dan zeggen we het toch, zulk is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. En dan zullen we zijn liefde beminnen en waarderen boven alle andere liefde. Hij is onvergelijkelijk schoon. En alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Geliefden, vanmiddag vraag ik het aan u. Waar zijt gij? Wat is uw toestand? En de Heere mocht door zijn geest maar geven. Dat u naar hem ging vragen. Voor het eerst en opnieuw. O Heere, waar bent u? Want bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En verder nergens. En verder geen uitzicht. En verder geen hoop. En verder geen verwachting. Maar verder begeer ik ook niets. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer, u hebt vanmiddag naar ons gevraagd. En u mocht maar hebben gegeven door dat wondere werk van uw geest. Dat er een vraag naar u kwam. Voor het eerst en opnieuw. En dat we deze vraag niet naast ons neer zouden leggen. Maar dat we voor u door de knieën gingen. En dat wij wederom geboren zijn. Het geloof in onze zielen geplant. Uw werk van vernieuwing in ons leven. En dat we zo leesbare brieven van Christus zijn. Heere, u mocht het maar geven, want dat is tot de eer van uw naam. Daarin wordt u groot gemaakt. Geef dat we het woord mogen overdenken, ook als we naar huis gaan. Laat het met ons mee mogen gaan. Heb dank wat u gaf in de verkondiging en in het luisteren. Alles wat er verkeerd was in spreken en luisteren mag genadig vergeven. Maar zegen het uwe. Tot de glorie van uw naam. En tot zaligheid van onze zielen. Wij vragen het. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En wat er verder volgt in dat zevende vers van Psalm 52. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.